Gemeente, ik zet boven de preek van vanmorgen mede-erfgenamen van Christus. En dan gaan we op een drietal gedachten letten. Ten eerste gaan we letten op de verborgenheid van zijn wil. U vindt dat in vers 8, 9 en 10 van Efeze 1. Hij heeft ons overvloedig wijsheid en voorzichtigheid gegeven om ons en ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Ten tweede gaan we letten op de erfgenamen van zijn zoon, vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel of erfgenamen geworden zijn. En de derde gedachte is de verheerlijking van zijn naam, dat is vers 12. Wat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Ik zet dus boven de preek mede-erfgenamen van Christus. En we letten op een drietal gedachten. Ten eerste de verborgenheid van zijn wil. Ten tweede de erfgenamen van zijn zoon. En ten derde de verheerlijking van zijn naam. Ik zeg niet dat het een makkelijke preek wordt vanmorgen, maar eerlijk gezegd in de voorbereiding vond ik het wel machtig mooi, het perspectief wat hierin zit. Gemeente, we zijn bezig geweest met een prekenserie over de zeven zegeningen van Efeze 1. Tel uw zegeningen één voor één. En we hebben de zeven geteld in dit hoofdstuk. Machtige zegeningen, mooie zegeningen, geestelijke zegeningen, zegt vers 3. Eeuwige zegeningen. Niemand neemt ons dat ooit meer af. Gods wil, dat was de oorsprong van de zegen. Er staat in vers 9, zijn wil. Dat was de oorsprong. God wilde graag zegenen. Zijn genade was de grond van onze zegen. Vers 6. De rijkdom van zijn genade. Zijn bloed was de prijs die betaald moest worden voor de zegen. Vers 7. Door zijn bloed. Zijn welbehagen, vers 9, na zijn welbehagen. Dat was het motief waarom God wilde zegenen. En zijn heerlijkheid, vers 12. Dat is het doel waarom hij mensen zegent. Dit is zo'n geweldig rijk hoofdstuk. Vanmorgen gaat het over het erfgenaamschap. Als je dit nog eens een keer overdenkt en overleest, dan zie je dat er een gouden keten van het heil is. Die begint in de eeuwigheid en die eindigt in de eeuwigheid. Ik heb daar vorige keer al een beetje op geduid, hè? Als een prachtige gouden ketting. En alle verschillende prachtige schakels daarin. Het begint in de eeuwigheid, vers 4, dat God ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep. Toen er nog niets tot aanzijn was geroepen, heeft zijn liefde mij al verkoren. Maar het loopt uit, onze tekst, vers 10, tot de volheid van de tijden, vers 10. In de bedeling van de volheid van de tijden. En nog verder, tot de eeuwige heerlijkheid die daarop volgt. Het verleden en de toekomst. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, zegt Psalm 90. Het begint voor de grondlegging der wereld. Toen al heeft God in liefde mij verkoren. En het eindigt in die eeuwige heerlijkheid. De erfenis in de toekomst. Efeze 1 is een bergtop, een hoge berg, de Himalaya. Wat een geweldig rijk perspectief. Machtig vergezicht geeft God ons op deze bergtop. Wat kunnen we ver kijken? Ver terugkijken. En ver vooruit kijken. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van de vrede raad tot het vrede rijk. En dan gaat het vanmorgen over Gods heilsplan. Over Gods raadsbesluiten. God is getrouw en zijn plannen falen niet. Maar wat zijn dan die plannen van God? Nou, dan moet ik u zeggen, gemeente. Even als inleiding. Dat in Gods raadsplannen, dat er één concentratiepunt is. Eén persoon staat daarin centraal. En dat is de Heere Jezus Christus. In dit hoofdstuk hebben we gezien, vers 3 tot en met 14, dat telkens in bijna elk vers wordt gesproken over in Christus, in de geliefde, door Jezus Christus, in hem, door hem. Hij is het middelpunt. De Heere Jezus is het centrale in de hemel en in Gods plannen en in Gods hart. En zo zou het eigenlijk ook met ons moeten zijn.
Er zijn jongeren die praten nog wel eens veel over God dit en God dat. En eigenlijk zou ik zeggen, ja, een islamiet doet dat ook. En een hindoe doet dat ook. En een boeddhist. En anderen die spreken over God in het algemeen. Maar een christen die spreekt over God in Christus. Over de Heer Jezus. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. We kijken terug in de eeuwigheid. De verkiezing. En we kijken vooruit naar die erfenis wat vanmorgen overgaat. In de volheid der tijden. En we kijken vooral omhoog naar hem die het centrale punt is. De mens aan Gods rechterhand, de Heer Jezus Christus. God heeft plannen, God heeft geen problemen. Onthoudt u dat? Wij hebben problemen, de kerk heeft problemen, de kerkenraad heeft problemen. Regeringen hebben problemen, God heeft geen problemen. God heeft alleen maar plannen. En nou, waren zijn plannen? Nou, om mensen uit te kiezen. En om mensen te maken tot kinderen van God. Dat was de tweede zegen die we gezien hebben, het kindschap. En ze te verlossen. En ze de zonde te vergeven. En nu komt er iets extra's bij. Nog iets komt erbij. Erfgenaam zijn. Nou, wat is nou het betoog van Paulus? Laten we het vers voor vers bekijken. Hij zegt, vers 8 begin ik dan. Naar de rijkdom van zijn genade, met welke rijkdom God ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid, inzicht. De rijkdom van zijn genade, dat was de vergeving van de zonde. Maar dan komt er nog iets bij, de overvloed van die genade. Gods genadige gezindheid is zo groot dat hij niet alleen ons vergeving schenkt. En dat is al geweldig rijk, dat je weer teruggebracht wordt in het vaderhart van God. Dat die vader je in zijn armen sluit, vergeving, de verzoening, de kust van de vader. Maar daar komt iets bij. Hij heeft ons overvloedig gegeven, alle wijsheid en voorzichtigheid. Dan staat er, en ons bekendgemaakt, vers 9, de verborgenheid van zijn wil. God heeft ons ook nog in vertrouwen genomen. Hij wil ons iets vertellen. Hij wil ons iets gaan vertellen wat hij nog nooit verteld heeft. De verborgenheid van zijn wil, het geheimenis van zijn wil, gaat hij onthullen. De nieuwe Bijbelvertaling zegt dat hij het mysterie van zijn wil onthult. Het geheim van zijn wil, dat gaat hij bekend maken, openbaren. Hij laat ons delen in de geheimen van zijn vaderhart. Daarom heb ik laten zingen op Psalm 25. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreve bond getoond. God heeft een geheim en dat gaat hij openbaar. Hij maakt ons deelgenoot van zijn raadsbesluiten, van zijn goddelijke eeuwige plannen. En die plannen hebben niet zozeer betrekking op ons, maar op de Heer Jezus en op de wereld, het universum, het heelal. Jezus zegt in het Nieuwe Testament, ik noem je niet meer slaaf, ik noem jullie vrienden. En vrienden, dat zijn vertrouwelingen, daar zeg je alles tegen. En zo is het hier. God heeft ons bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil, in alle wijsheid en inzicht. God gaf ons door zijn geest wijsheid en inzicht om zijn plannen te verstaan en om zijn plannen ook al, ja, om je daarin nu al te kunnen verheugen. Bij voorbaat al, die plannen zijn nog niet verwerkelijkd helemaal. Die plannen die moeten nog werkelijkheid uitgevoerd worden ten volle. Maar nu alvast geeft de Heer aan zijn kinderen, laat hij zien wat hij van plan is en wat hij in petto heeft. En met die kennis die we van God krijgen in alle wijsheid en inzicht, en met die kennis, ja, kunnen we de wereld, deze donkere tijd en deze donkere wereld door. We verheugen ons al in het licht wat komt. In het perspectief wat wenkt. Nou, vers 9. Vers 8 is nou duidelijk dat de Heer ons niet alleen vergeving heeft, maar ook in de overvloed van zijn genade ook nog wijsheid en inzicht geeft. Vers 9. En ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat is een aparte uitdrukking, de verborgenheid van zijn wil. Er staat letterlijk in het Grieks het woordje mysterie. Een geheimenis. Als je de Bijbel goed leest, gemeente, dan zie je een stuk of 10 van die verborgenheden in het Nieuwe Testament. Zou ook een mooie spreekserie kunnen worden. De verborgenheden in het Nieuw Testament, de mysteries. En dan gaat het in die mysteries niet om iets wat heel erg mysterieus is en wat niemand weet. Nee, in het Nieuwe Testament is een verborgenheid, een geheimenis, een mysterie altijd iets wat in het Oude Testament de gelovigen niet wisten. Toen was het nog niet geopenbaard. En nu weet de wereld het nog steeds niet. Maar de kinderen van God in het Nieuwe Testament, die mogen het weten. Omdat zij leven na het kruis. En omdat de Heilige Geest is uitgestort in hun hart. En die geest is een geest van wijsheid en van inzicht. De gelovigen in het Nieuwe Testament, de christenen nu, die mogen erin delen. Het is dus een verborgenheid, is iets wat in het Oude Testament nog niet geopenbaard was. Wat de wereld nu nog steeds niet weet. Maar wat christenen nu alvast mogen leren kennen. God geeft ons wijsheid en inzicht om zijn verborgenheid van zijn wil te leren kennen. Nou, laat ik daar eens even over na gaan denken. De verborgenheid van zijn wil. Wijsheid en inzicht. Kijk, al zou ik u nou vragen, hè, waar zou u nou wijsheid en inzicht in willen ontvangen? Gewoon in de praktijk van uw leven. Waar zou u nou graag wat licht over willen krijgen? Nou, als u me dat zo vraagt, dominee, dan zou ik eigenlijk wel aan God wat wijsheid willen krijgen over, en dan komt het hoor. U zit misschien in de kreukels, u hebt een zwaar kruis te dragen. He, u zegt van ja, ik klop nou niet meer wat ik altijd gedacht en geloofd heb. In mijn persoonlijk leven loopt het spaak. En ik kom steeds dieper in die put te zitten. En ik roep tot God, maar hij antwoordt niet. En ik zou graag een beetje licht en een beetje wijsheid willen krijgen, Heren. En inzicht wat nou Gods bedoeling daarmee is. Ik snap het niet meer. Of misschien de rampen die gebeuren in het grote wereldgeheel. Weet je wat ik nou zo mooi van Efeze 1 vind? Ik heb het al verschillende keren tegen gezegd. Efeze 1 blijft niet op het niveau van ons mensen zitten. We worden hier in Efeze 1 in op dat hoge berg even uitgetild boven het alledaagse leven. Boven je persoonlijke narigheid en je problemen, je ellende, je moeilijkheden. En je wordt gebracht op het vlak van Gods niveau. God gaat zeggen, nou ga ik eens de verborgenheid van mijn wil aan jullie bekendmaken. Wat wil ik graag? Je wordt op het vlak van Gods plannen gezet. Zijn wil. Mag ik nou eens mijn toekomst aan jou bekend gaan maken? Wat ik nog in petto heb met het hele wereld gebeuren en met de Heer Jezus, mijn Zoon. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Ik probeer u een beetje mee te krijgen, hè? Zo stapje, zin, vers voor vers. Weet je wat dat ook wil zeggen, gemeente? Daar hebben we weinig oog voor gehad in onze kringen. Dat verlossing van zondaars, dat is natuurlijk geweldig. Dat is vers 7, verlossing en vergeving. Maar dat is maar een onderdeeltje van Gods plan. Vroeger dacht ik altijd, nou als ik nou maar tot bekering kom, als ik nou verlost word, dan straks naar de hemel. Nou dan, prima dan. Maar het bleef maar beperkt tot mijn eigen ik. Maar weet je, die perspectieven die je krijgt, die zijn, het is veel groter. Het is niet alleen het heil, maar het is het hele heelal. Gods plannen zijn veel omvattender. Nou. Vers 9 gaat er dus over dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Het ontzaggelijke voorrecht. Dat de Heere ons daarin wil laten delen. En staat erachter naar zijn welbehagen. Kijk, dat zijn allemaal maar kreten, hè, zo op het eerste lezen. Maar het is zo mooi als je probeert te kijken wat er bedoeld wordt. De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen, God doet dat niet met tegenzin. Maar God vindt er nou de grootste vreugde in om u en jou en mij iets te vertellen van wat hij nog gaat doen. Zijn welbehagen. Het is de vreugde van het hart van God om nader bekend te maken wat hij nog gaat doen met de Heer Jezus die voor zoveel voor hem betekent en zijn geliefden. Zoals het voor een vader een vreugde is om tegen zijn kinderen die wat ouder worden te zeggen, nou zal ik je zijn geheim verklappen. Zoals het voor vrienden die echt in hun harten laten kijken van elkaar het een vreugde is
om geheimen met elkaar te delen. Zoals het voor God een vreugde was om Abraham, die zo dicht met hem wandelde, een vriend tot een vriend, de vriend van God, om tegen Abraham te zeggen: zal ik voor Abraham nou verbergen wat ik ga doen? Abraham is mijn vriend. En ik ga aan Abraham zeggen, Genesis 18 kan je dat lezen, dat God tegen Abraham zegt: ik ga voor hem niet verbergen wat ik ga doen. Hij maakt hem dus de toekomst bekend. Zo verheugt God zich erop dat straks in deze wereld, waar zijn zoon, de Heer Jezus, verworpen is op deze aarde, dat straks op dezezelfde wereld zijn zoon zal regeren, zal heersen op dezezelfde aarde met een bruid aan zijn zij. En God kan het als het ware niet voor zich houden. Hij wil het nu alvast vertellen tegen zijn kinderen. Omdat die informatie die we van God krijgen, dat hij ons tot aanbidding nu al zal brengen. Dat is nou zijn welbehagen. Vroeger als ik het woord welbehagen hoorde, dan dacht ik van: ja, nou ja, God doet het om het eeuwig welbehagen. En ja, dat is dan grillig. Hij kiest uit en zo. En die en die en die niet. En dat was voor mij hetzelfde als willekeur. Gods willekeur. Hij kiest wie hij wil, zo. En dat is het dus niet. Gods welbehagen wil zeggen: hij vindt er zijn intense vreugde in om zijn hartsgeheim aan zijn kinderen te openbaren. Want hij staat er naar het welbehagen van zijn wil dat hij voorgenomen had in zichzelf. Ja. Wat hij zichzelf had voorgesteld, hoe het dan met de wereld verder zal gaan. He, wat hij in gedachten had, hoe het verder gaat met deze schepping die hij zelf heeft gemaakt. Nou, en dan komt vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Zowel dat in de hemel als het op de aarde is. Weet je wat nou de inhoud van dat geheim is? De verborgenheid, het geheim van zijn wil. Weet je wat nou het grote doel is waar God naartoe werkt? Wat nou de inhoud is van het geheimen is? God gaat het hier verklappen in vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één hoofd te vergaderen in Christus. Alles wat in de hemel en op aarde is. Dat wil zeggen, ik ga het uitleggen, dat de Heere Jezus, zoals God het zich voorgesteld, zijn zoon als mens, dat hij nou straks het allesbeheersende middelpunt zal zijn van het hele heelal. En dat wij daarin mogen delen als zijn bruid, dat is vers 11. Wat is dus het inhoud van het geheimenis nogmaals? Om alles, een andere vertaling zegt, tot één hoofd te vergaderen in Christus. En wanneer zal dat gebeuren? In de volheid van de tijden. Nou, ik zei er net al, verlossing is maar een onderdeeltje van Gods hele plan. De redding van mensen, dat gebeurt nu, dat is maar een onderdeel van Gods raad. He, de redding van mensen is een onderdeel en het veel groter is dat God niet alleen reddingsplannen had, maar ook regeringsplannen heeft. En dat komt nog in de toekomst. Wanneer zal dat gebeuren? In de volheid van de tijden. Weet je wanneer dat is? Dat is straks. Dat is straks. Ik wil u op één ding wijzen. Twee bladzijden hiervoor in Galaten 4 vers 4. We wijzen de kanttekening. Ik ben het dit keer niet met de kanttekeningen eens. Nou ja, dat kan wel eens gebeuren. Dit. Kanttekeningen verwijzen naar Galaten 4 vers 4. Daar staat dit. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw. Hier gaat het over de volheid van de tijd. Maar in Efeze 1 gaat het over de volheid van de tijden. Meervoud. Ook een ander woord wat er staat. Hier in Galaten 4 gaat het over de volheid van de tijd. Dat wil zeggen, toen zond God zijn zoon. Dat is kerst. Galaten 4 vers 4, dat is kerst. Toen zond God zijn zoon. Maar in Efeze 1 wordt er een andere uitdrukking gebruikt. Dan gaat het over de volheid van de tijden. Dat is bij de wederkomst, als de Heer Jezus voor de tweede keer zal komen op deze aarde.
als God zijn zoon voor de tweede maal zal zenden. En dan niet om te lijden en te sterven, maar om te regeren en om hoofd te zijn van de hele schepping. Dat zegt vers 10. Zover is het nu nog niet. Oh ja, de Heer Jezus ging naar de hemel en toen zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alleen dat is nog geen werkelijkheid. Dat is nog niet zichtbaar. Het einde van de aarde erkent nog niet Jezus' heerschappij. Dat doen alleen de gelovigen nog maar. Het is nog niet in werking gezet. De jure, rechtens wel, maar niet de facto, niet feitelijk. Kijk, natuurlijk, de Heer Jezus is nu uitermate verhoogd. God heeft hem uitermate verhoogd aan zijn rechterhand. En een naam gegeven boven alle naam, dat is waar. Alleen dan staat erachter, opdat in zijn naam alle knie zich zal buigen. Dat is nog niet waar. Dat gaat nog gebeuren. Wanneer? In de volheid van de tijden. Dan. Alles wat in de hemel en op aarde en onder de aarde zal zijn. De engelen, de mensen en de demonen. En ze zullen belijden, Jezus is Heer. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. Nou, dat perspectief, dat vergezicht, dat blij vooruitzicht, dat wordt hier geboden. Eens, in de volheid van de tijden. Nu leven we in wat we noemen de indirecte regering van God. Wij belijden dat God regeert, alleen we zien het eigenlijk niet. We geloven het wel. Het is net als in de tijd van Esther. Gods naam wordt in Esther niet genoemd. Geen één keer. En het lijkt alsof daar Haman en Ahasveros aan de touwtjes trekken. Maar achter een indirecte regering van God. Achter de schermen heeft God de touwtjes aan de handen. Zijn hand is in dat boek wel zichtbaar voor de gelovigen. Maar zijn naam niet. Het ligt er niet bovenop. Maar straks wel. Straks wel. De bedeling van de volheid van de tijden. Ja. Letterlijk staat er het woordje, voor dat woordje bedeling staat het woordje economie, econoom. De huishouding, het beheer, de administratie, de bedeling van de volheid van de tijden. Weet je wat hier bedoeld wordt? Ik las dit. Kijk, als je dat nou kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, hè. Daar wordt gesproken over, we hebben nou net Bush achter de rug en we hebben nou Obama. En dan wordt er in het Amerikaans wordt er gesproken over, toen Bush regeerde had je de Bush Administration. Dat wil niet zeggen administratie, dat wil zeggen het hele bewind van Bush. Nou, dat is hetzelfde wat hier bedoeld wordt, bedeling, administration. En nu hebben we de Obama Administration. Bij Bush was het zo, toen hij er was, toen had hij zijn eigen topambtenaren en hij had zijn eigen staatsrecht en zijn ministers en zo. Maar toen die administration weg was, toen kwam er de Obama en toen kwamen er ook weer nieuwe ministers en nieuwe VIP's en nieuwe topambtenaren. Dat was allemaal vernieuwd. Een nieuwe orde in een nieuwe periode. Nou, zo zegt hier Paulus, zo zal er straks een Christ administration komen. Dan zal de Heere Jezus aan het bewind komen. Deze aarde. Dan zal hij het regie, de regie, maar ook het regime gaan voeren. Wanneer? In de volheid van de tijden. Nebukadnezar, toen is die tijden der heiden die der volken is begonnen. En toen kregen we Darius en toen kregen we Alexander de Grote en toen kregen we Augustus. En al die wereldleiders tot de dag van vandaag. Maar straks komt de Christ, de administratie, het bestel waar Christus het centrum van zal zijn. En waarover over alle dingen in de hemel en op aarde staat er. Die hele geschapen werkelijkheid. Vindt u, nou, dit wil de Heere God graag kwijt aan zijn kinderen. En als je erover nadenkt, mensen, dan is dat een geweldig, heerlijk, ga je duizelen als je dat geheimenis een klein beetje mag verstaan. Wat zouden christenen dan met opgeheven hoofden moeten uitzien? Naar die geweldige toekomst. Dat alle draden van de wereldgeschiedenis, dat die nou zullen uitlopen op die periode die hier genoemd wordt, de volheid van de tijden. Dat God nou vanaf eeuwigheid al plannen had, raadsbesluiten om ze hier in deze wereld, op het terrein van hemel en aarde, in de eindtijd in het vrederijk te vervullen. De volheid van de tijden, aparte uitdrukking, ga ik ook wat over zeggen. Kijk, de geschiedenis die kan je, dat is net een tijdstroom als het ware. De geschiedenis is een tijdstroom. En in die tijdstroom, vanaf de zondeval tot nu, die heeft een aantal kantelpunten, markeringspunten. De ene periode, dan gaat het weer wat anders dan de andere periode. Zijn eigen kenmerk heeft er elke periode. Ik heb van Augustinus geleerd, hij verdeelde de hele geschiedenis in 6 tijdvakken. Van de zondeval tot de zondvloed, dat is een bepaald tijdvak. En toen kwam het volgende tijdvak, de volgende bedeling van Noach tot Abraham. Ook weer een bepaald tijdvak, een bepaalde kenmerken. En toen kwam de bedeling van Abraham tot David. En toen van David tot de ballingschap. En toen van de ballingschap tot Christus. En toen van Christus tot, tot nu toe, tot de wederkomst. En dan, daarna komt de volheid van de tijden. Dan zijn al die tijden, die zijn tot volheid gekomen. Tot een culminatiepunt, tot een hoogtepunt. En dat zal zijn bij de wederkomst. De tijden en gelegenheden heeft God de Vader in zijn eigen macht. Maar het loopt wel ergens op uit natuurlijk. Hè? Als het op Gods klok tijd is, dan is het tijd. En dan zal dus vers 10 werkelijkheid worden. En wat gaat er dan gebeuren als de Heer Jezus terugkomt, vers 10? Dan zal God alles alles onder één hoofd samenbrengen. De Afrikaanse vertaling heeft, hij zal alles onder één hoofd verenigen. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt samen. Hij is het verenigingspunt, Christus. Verenigen. Hemel en aarde. Alles wat in de hemel en wat op de aarde is. Een voorbeeld. Ik denk aan het paradijs. We kunnen dat nauwelijks ons voorstellen. Hoe het was in het paradijs. Adam en Eva. En had Adam een vrouw naast zich. En hij had God boven zich. En hij had de hele wereld, de dieren, de planten. Hij had het allemaal onder. Hij mocht erover heersen. Hij heeft gezongen op Psalm 8. Toen waren hemel en aarde nog erg op elkaar betrokken, verenigde samen, zonder zonde. En de mens als de heerser. Alles onder één hoofd, namelijk Adam. Zo was het in het paradijs. Maar weet je wat de zondeval heeft gedaan, gemeente? De zondeval, brengt scheiding tussen God en mens. Maar de zondeval heeft ook scheiding gebracht tussen de hemel en de aarde. De hemel werd toen ver weg en de aarde hier. Scheiding tussen hemel en aarde. Scheiding tussen God en mens. Scheiding tussen mens en mens. Scheiding tussen mens en dier. Er is een grote scheur, een grote kloof. Alles viel uit elkaar. En toen kwam de Heer Jezus. De geliefde van de Vader. En die is de herstelwerkzaamheden begonnen. En hij gaat het nog veel heerlijker maken dan het ooit geweest is. Hij was de laatste Adam. En hij kwam, kruis en offer, eerste komst. En straks komt hij terug in de volheid van de tijden. En dan zal alles weer verenigd in volle harmonie worden. Alle dingen, niet alle mensen staat er. Er staat vers 10, alles, niet allen. Geen alverzoening, maar wel alles. Hij gaat het weer in volledige harmonie brengen. Nou, daar werkt God op aan, dat is zijn doel. Dat zijn plannen waarin hij ons wil doen delen. Hemel en aarde. Wat zal dat zijn, gemeente? Als de gemeente, de bruidsgemeente met Christus verenigd zal zijn. Bruid en bruidegom voor eeuwig. Wat zal het zijn als de gelovigen met God verzoend zullen zijn, allen. Als de gelovigen onderling één zullen zijn. Verenigd tot de vreze van zijn naam. Zal er zijn. Eén grote symfonie, één grote harmonie in de hele kosmos, heelal, schepping, aardrijk. Zelfs in het dierenrijk zal het zo zijn. De dieren onderling, ook daar kwam een scheur door de zonde. Dieren verwilderden. Maar straks, als Christus het hoofd zal zijn, waarin alle dingen zullen worden verenigd, dan zal ook dieren onderling, de wolf zal met het lam verkeren. En ook dieren en mensen zullen elkaar geen leed meer aandoen. De kinderen zullen spelen in het hol van een adder. Die hele schepping, ik heb het gelezen in Romeinen 8, die nu met de ijdelheid geslagen is, de zinloosheid onderworpen, dat zal dan worden opgeheven. Dan zal de vloek eruit zijn en dan zal alles onder dat gezegende hoofd van die laatste Adam staan. Dan zal de bergen, die zullen weer jubelen en juichen. En de bomen in het veld zullen klappen voor hem. Als de blindheid van Israël, als het deksel zal worden weggehaald, als de verdeeldheid uit de kerk zal zijn en er eenheid zal zijn en er in die tijd maar één naam zal zijn. Die zal worden verheerlijk en zal worden groot gemaakt. De naam van Jezus Christus. Elke knie zal zich in die tijd buigen. En elke tong zal belijden. Jezus is Heer. Hij het centrum. Als de aarde vol zal zijn van zijn kennis, van zijn heerlijkheid. Ja, nou daar gaat het over in vers 10. Dat is iets van Gods plannen. Alles onder één hoofd te vergaren in Christus. Nu is de Heer Jezus in de hemel als hoge priester. En als zijn hoge priesterlijke taak voleindigd is, dan komt hij terug op aarde als koning. En hij moet als koning heersen. Dat zal het sluitstuk zijn, maar ook het prongstuk van de heilsgeschiedenis van de wereldgeschiedenis. Een glorieuze tijd. Dan zal hij, wat staat er, even goed lezen, beide dat in de hemel en op de aarde is onder hem. Dan zal hij niet alleen gezalfd worden tot koning over Sion. Maar dan zal hij ook regeren over Israël als de koning der Joden. En dan zal hij ook over alle naties hoofd zijn van de naties. Als zoon des mensen, Psalm 8, zal hij regeren over alle landen. Van zee tot zee, van pool tot pool. Alles zal onder zijn voeten worden gelegd. Ja, hij zal alle macht in de hemel en op aarde uitoefenen. In de hemel de engelen onzichtbaar. Op aarde de mensen, maar ook onder de aarde zijn de demonen. Nu is het nog niet zover. Nu zegt Paulus in de Efeze brief, in hoofdstuk 6 bij die geestelijke wapenrusting. Daar gaan de jongeren vanavond over spreken, op de jeugdvereniging heb ik begrepen. Nu zijn er nog geestelijke boosheden in de lucht. Vijanden van Gods volk die ze beschadigen. Die je willen wonden, die je willen tegenstaan. En die demonen die zijn nog vrij. Maar straks zullen ook die demonen moeten buigen. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ja. Ja, alle dingen. Messias over Israël. Jezus zal Heer zijn over hemel en aarde. Heerschappij zal eindeloos zijn. Maar, dan komen we bij de tweede gedachte. Ik heb hier uitgelegd, de verborgenheid van zijn wil. Dat is de eerste gedachte. Nou, de tweede gedachte. We zijn er nog niet hoor. Vers 11. Erfgename van zijn zoon. Weet je, het is een machtige toekomst. Maar we zijn er nog niet. Er komt nog iets overheen. Nog iets extra's bij. Het volgende wonder doet zich aan. En meldt zich al. Dat is vers 11. In hem in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Weet je wat hier staat? Niet alleen die machtige toekomst dat Gods plan, dat de Vader erop aanwerkt, dat straks zijn Zoon het stralende middelpunt zal zijn van de hele heelal. Alles verenigd om dat ene centrum, Christus de Heer. Maar, en dat is vers 11... Het was nou ook al in Gods plannen dat nou niet alleen de Heer Jezus niet straks als enige koning zal zijn. Maar dat er naast die koning een koningin zal staan. En dat is de bruidsgemeente. Er staat in vers 11 in hem in wie wij ook erfgenamen geworden zijn. De gelovigen, de gemeente. Die mag als vrouw, als bruidsgemeente in die heerlijke positie delen. De gelovigen zullen een speciale plaats hebben daar. die mogen in de heerlijkheid van Christus delen. Nou, dat is een geweldig iets. In hem, in wie wij ook. Ik heb Romeinen 8 gelezen. Als je kind van God bent, dan ben je ook erfgenaam. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Nou, dat wordt hier bedoeld. Dat er dus een gezelschap van mensen is, dat was al in Gods gedachte, zijn raad. Dat er een gezelschap van mensen zal zijn, dat de heerlijkheid met zijn Zoon zal delen. Na de bekendmaking van Gods plannen, vers 10, met deze wereld, waar Christus het middelpunt zal zijn, zegt God in vers 11 ook dat er een bruid zal staan naast hem. Zoals Adam en Eva samen hoofd waren over die hele schepping. Niet alleen Adam, maar hij had een bruid, een vrouw naast zich. Samen regeerden ze over die schepping. We hebben gelezen in Romeinen 8, als wij ook met hem lijden, dan zullen we ook met hem heersen, regeren. Ziet u, gemeente, dat het hier veel verder gaat dan de oplossing van onze zondenood? Als je nou maar bekeerd wordt, en als je zonden nou maar vergeven worden, en als je dan straks in de hemel mag komen, mensen, dan heb jij het lek boven, en dan, daarvoor ben je eigenlijk op aarde onbekeerd. Waarom ga je naar de kerk nou om bekeerd te worden? En dan, nou ja, als dat je mag gebeuren, ja, dan ben je er. En wat er dan verder ook allemaal, dat maakt niet uit, maar ik ga er in ieder geval dan niet verloren. Dat is zo bekrompen als dat het enige is, als je niet verder kijkt. Het is hier veel verhevener. God heeft voornemens, zijn vaderhart gaat zo open. Hij vindt er een vreugde in, niet alleen om mensen te redden van de hel, maar om ze te maken als zijn kinderen, maar ook om ze te maken als een erfgenaam. En wat is de inhoud van die erfenis? Nou, alles wat in de hemel en op aarde is. Om dat samen met Christus te mogen delen. Ik zeg het nog een keer. Het is de vreugde van mijn hart. En als je echt van de Heer Jezus houdt, dan zie je daaraan uit. Dat kan niet anders. Dan gun je dat de Heer Jezus. Dan gun je hem. Niet dat ik straks naar de hemel ga. Maar ik krijg zijn verschijning lief. Ik zou zo graag willen dat hij terugkomt om inderdaad hoofd te zijn. Heer te zijn van hemel en aarde. En dat elk der aard iedereen zijn heerschappij zal erkennen. Ja. Dat is de vreugde van het hart. Dat die man van smarten, Jezus Christus, die nu als een vloek gebruikt wordt. Waar niemand rekening mee houdt. En als je een beetje christen wil zijn en ervoor uitkomt dat je bij Christus behoort, dan word je geschoffeerd. Kijk maar even naar die voormannen van de ChristenUnie. Wat is er al een gal, een riool over hen heen gegaan. Die man van smarten. En iedereen die bij die man van smarten wil behoren. Je wordt hier uitgekotst, mensen. Die op aarde verworpen was. Vreselijk behandeld en nog. Komt niet meer Jezus aan. God is in, maar Jezus is uit. En zeker als Jezus de enige weg is. Maar dan straks naar diezelfde mensenzoon die op aarde. Heersen. Ziet u, maar dat is niet het enige. Er wordt hier meer gezegd. Ik zeg het nog een keer. Gods kinderen, die hele bruidsgemeente mag daarin delen. En denk erom. Wij behoren als bruidsgemeente niet. Wij behoren niet tot alle dingen waarover hij zal regeren. Nee. Wij behoren niet tot die dingen waarover hij regeert. Maar wij zullen samen met hem regeren. Voelt u het verschil? Adam die regeerde niet over zijn vrouw. Natuurlijk niet. Het is pas door de zondeval gekomen dat de een over de ander gaat regeren. Maar Adam die stond daar samen met zijn vrouw even. Samen waren ze hoofd. En zo zal die bruidsgemeente Christus zal niet regeren over zijn bruidsgemeente. Maar samen met haar, de koningin aan zijn rechterhand, samen met haar, zullen ze regeren en heersen. Weet je wat de Heer Jezus zegt in het hogepriesterlijk gebed? De heerlijkheid, Vader, die u mij hebt gegeven, die heb ik hun gegeven. Met diezelfde heerlijkheid zal ik worden bekleed. Zal de gemeente worden bekleed. Met de heerlijkheid die Christus heeft. Kunt u, dan gaat het toch, dan kan je toch alleen maar aan bidden. Dan kan je niet voorstellen dat dat, hè, zo'n iemand die in de drek zat, zo'n afschuwelijke zondaar als ik was, dat God me gaat redden, dat God me gaat verlossen, dat God me gaat mooi maken, dat God me gaat verheerlijken, dat God me erfgenaam gaat maken, in zijn testament zet. Aanbiddelijke heerlijkheid. Nou staat er in vers 11, mag ik toch even afmaken, erfgenaam worden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, gepredestineerd waren, staat er in het Latijn. Wij die de predestinatie, wij die tevoren vooruitverkoren waren, dat had God in petto. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. God had het al in zijn gedachten om een gezelschap van mensen erfgenaam te maken met Christus. Als bruid naast de zoon te zetten. Dat was zijn voornemen van hem die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Ziet u dat het hier gaat over Gods raadsbesluit? Niet alleen maar redding, maar regering van het hele heelal. Die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Achter Gods raadsbesluit zit zijn wil. Omdat God het graag wil. De Vader wilde dat graag. En omdat hij dat wilde, omdat het de vreugde van zijn hart was, heeft hij het besloten en werkt hij het ook uit. Die alle dingen uitwerkt, uitvoert naar de raad van zijn wil. Het begon met zijn wil. En toen zijn besluit, en nu werkt God dat uit, tot op de volheid van de tijd. Tot op de nieuwe wereldorde, de Christ Administration, waarin de Heer Jezus nummer 1 zal zijn, hoofd van een vernieuwde schepping. Kijk, dat is nou Gods gang, hè? Dat is nou Gods gang. De gangen der eeuwen zijn zijne. Hoe het ook zal gaan in de wenteling en de kanteling van de tijdstroom. De gangen der eeuw zijn zijde. God werkt zijn plannen uit. Die falen niet. En hij kiest de zijne uit. Hij roept ze allen om bruid te zijn van zijn zoon. En God gaat zijn eigen ongekende gang vol donkere majesteit. Maar hij werkt wel ergens op aan. En dat zal vast en zeker komen. En wat dat is, heeft God ons nu al geopenbaard in de verse die we nu behandelen. Ik ga eindigen met de derde gedachte. Daar staat er, ik heb het gehad over de verborgenheid van zijn wil. Ik heb het gehad over de erfgename van zijn zoon. En nu de derde, de verheerlijking van zijn naam. En dan staat het in vers 12 alweer. We zijn al een paar keer tegengekomen in vers 6, vers 14 of vers 12. Omdat er zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot prijs, tot lof van zijn glorie. Uit hem, door hem en tot hem. Het is niet alleen alles uit hem, uit zijn hart. Maar het is ook tot hem, tot eer van zijn naam. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is het doel van zijn raad. De verheerlijking van zijn naam. Het begint in het vaderhart van God. Het begint in Gods hart en het eindigt in Gods lof. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Dat God de glorie wordt toegebracht. De Vader die volle zegeningen schenkt. De Zoon die het volbracht heeft en de Geest die het uitwerkt in mijn leven. En Paulus zit hier in de gevangenis. Hij zit misschien wel op de grond in een harde, koude cel. Maar met zijn hart zit hij op de bergtop. En mag hij in de cel al gaan zingen tot roem, tot prijs van zijn heerlijkheid. Gemeente, ik hoop dat u er iets van geproefd hebt. Hoe geweldig dit hoofdstuk is. Een van de grootste gedeelten van het hele Nieuwe Testament. Hier in Efeze 1 gaat het niet om wat wij moeten doen. Vaak komen we ook in de prediking niet verder dan je bekeert u en gelooft en je moet heilig leven en zo. Allemaal goed en wel op zijn plaats is dat helemaal goed en wel. Ik doe daar niet badinerend over. Ik doe daar niet raar over of zo. Maar het is maar het eerste treetje. Maar hier zitten we bovenaan de ladder. Hier zitten we op de top. En dan gaat het niet meer om wat wij moeten doen. Maar dan gaat het erom wat God doet. En wie God is. En wat hij geeft en wat hij wegschenkt.
En wat zijn plannen zijn en wat zijn raad is.
Hallo. En daar verzink je in. Kijk, wij zeggen vaak, wat heb je eraan? Wat heet eraan? Dominee, dan heb ik dat gehoord over die plannen van God. Dat was een beetje moeilijk en zo, maar ik snap wel iets een beetje ervan. Maar wat heb ik daar nou aan voor mijn dagelijks leven? Ik vind dat een verkeerde vraag. Wat heb ik eraan? Wat koop ik ervoor? Dat is zo'n Hollandse mentaliteitsvraag. Van wat nut u? Ja. Die mag je wel vertragen, maar dan gaat het nog om je ik. Paulus gaat er niet meer om zijn ik, het gaat om God. Die verheven, majesteitelijke, vaderlijke, machtige, drie-enige God. En gemeente, het is heerlijk als je erin mag oefenen. Mag je eens een tip geven? Het is heerlijk als je erin mag oefenen, kinderen van God in ons midden. Als je nou niet meer elke keer vraagt, wat heb ik eraan? Wat koop ik ervoor? Wat nut mij? Maar als je nou je gaat oefenen in die vraag, wat heeft de Heere God hieraan? Wat heeft de Heere God hier aan? Prijs ik hem daarvoor? Aanbid ik hem ervoor? Ik werd opmerkzaam gemaakt op een uitdrukking in 1 Timotheus. Daar staat het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Het evangelie, de blijde boodschap van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Kijk, dat vatten wij nauwelijks. Bij ons gaat het bij het evangelie om de blijde boodschap voor arme zondaars. Het evangelie voor arme zondaars. Nou, dat is het dan. Nee, dat is nog maar het beginnetje. Dat is de eerste trede. Het evangelie, bij ons komt het niet verder dan het evangelie voor arme zondaars. En dat staat dan in het centrum. Nee. Niet ik. Niet die zondaar die gered wordt, maar God. De heerlijkheid van de gelukzalige God. Natuurlijk, zondaars worden gered in het evangelie. Hè? Daar gaat het om. Dat is een blijde boodschap. Maar dat is maar een onderdeel hoor. Mensen krijgen deel aan het heiljaar. Maar het gaat in het evangelie ten diepste niet omdat wij zalig worden. Maar om de heerlijkheid van de drie-enige God. Dat hij zichzelf openbaart. En dat er mensen tot zijn lof en tot zijn eer weer zouden gaan leven. Dat is nou het verschil tussen de Romeinenbrief en de Efezebrief. Romeinenbrief, wij in onze kringen blijven vaak bij die Romeinenbrief steken. Ik doe het er niet minachtend over. Romeinenbrief gaat over de rechtvaardiging van de goddelozen. Prima. Prachtig. Mooi. Aanbiddelijk. Maar die gaat verder. Efezebrief gaat verder. Niet alleen dat Gods goddeloze rechtvaardigt. Dat is A. Dat is 1. Maar in de Efezebrief gaat het erover dat God ons maakt tot monumenten van zijn heerlijkheid. Nog één keer vers 12. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij. Draagsters te mogen worden van de heerlijkheid van zijn Zoon. Monumenten van zijn eigen heerlijkheid. En dan zeg ik, oh God, ik kan het niet begrijpen. Dit is te veel. Dat ik nou straks diezelfde heerlijkheid mag zijn bekleed. Als koningin. Bekleed met kleding rijk gestikt naast die koning mag staan. Met die heerlijkheid waarmee hij mij heeft bekleed. Als een monument van wat hij doet met zondaars. Dat hij ze aan zijn hart drukt. Dat hij ze tot kinderen maakt en tot erfgenaam. Efezebrief gaat veel verder dan de Romeinenbrief. God maakt ons tot monumenten van zijn heerlijkheid. Hoe heerlijk is hij juist daarin. Dat hij mensen maakt tot mede-erfgenamen van Christus. Nou gemeente, ik kan alleen maar zeggen dit. Eens, ja, eens zal dat waar zijn. Eens, en daar zie ik naar uit. Dat is het perspectief. Dat is het blij vooruitzicht. Eens buigt zich ook alles. Voor Jezus in stof. Kent gij die naam nou nog niet? Die om u te redden, maar om u ook tot erfgenaam te maken. De hemel verliet. Ach, dan loopt het uit. In die ene slotzin. Een slothymne. Aan het einde van dit jubellied in de cel. En dat is Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Amen.